Geven wat je zelf nooit hebt gehad. Dat moest ik zelf ook leren. En dat kan jij ook. Mijn naam is Evelien van Winden. En in deze podcast praat ik over hechting in de praktijk. Ik wil er samen met jou achter komen hoe anderen hiermee omgaan. En hoe de focus op verbinding de drijvende kracht is in hun leven.
En vandaag hebben we een hele speciale podcast met Richard. Welkom Richard.
Ja, dank je. Ja, ik vind het zelf ook wel spannend hoor. Dus,
Ja, dat is ook altijd spannend, zeker als je dat voor het eerst doet. Richard, jij bent pleegkind. Mm-hmm. Ik heb jouw moeder onlangs ook bij de podcast gehad, Thea.
Ja.
Jij vertelde mij van, goh, ik vind het wel heel erg leuk om ook vanuit mijn perspectief mijn verhaal te vertellen. En hoe vanuit mijn kant... Ik heb natuurlijk met je moeder gesproken over opnieuw hechten en het uitnodigen naar warme relatie. En wij gaan het vandaag hebben over, ja, wat nodigt nou uit naar een relatie? En hoe mooi om dat vanuit jouw perspectief en vanuit jouw ervaringen te vertellen, dat verhaal. Hey Richard, jij bent pleegkind. Kun je iets vertellen hoe jij pleegkind bent geworden?
Tja, nou ja, dat is meestal met de meeste pleegkinderen zo, dat je zeg maar... Een thuissituatie is niet goed. En dan word je overgeplaatst naar een gastgezin. Waar je dan blijft tot een bepaalde periode. Dan kunnen ze nog even kijken hoe het gaat met je ouders. En of je weer terug kunt. En als het niet het geval is, dan ben je een pleegkind van dat gastgezin. Of je wordt naar een ander gezin geplaatst. En daar ben je dan eerst weer voor een proefperiode, geloof ik. En daarna is het vast. Het verschil met pleegkinderen en adoptie is wel, zeg maar, dat je, zeg maar, met adoptie krijg je de ouderlijke rechten erbij. Dan hebben de biologische ouders helemaal niks meer te vertellen over het kind of waar die naar school gaat of handtekeningen zijn niet meer nodig. Maar met pleegkinderen heb je dat nog wel, dat de oorspronkelijke ouders wel nog de ouderlijke rechten hebben. Of er moet echt iets goed misgegaan zijn en die hebben dat dan niet meer.
Ja, wat in jouw geval zo was.
Ja, ik weet niet heel zeker meer of ze dat nog wel hebben of niet. In ieder geval, ik ben niet meer teruggegaan naar mijn biologisch gezin. Ja. Daar ben ik eigenlijk ook best wel blij over. Want over de jaren heb ik steeds meer inkijk gekregen in wat er aan de hand was. En wat nu het geval is met mijn biologische vader en mijn biologische moeder.
Hey, je bent nu bijna 16.
Ja.
Ik heb jou nog meegemaakt als 10 maanden oude baby. Is ook wel leuk om te vertellen. Ik heb zelfs nog op jou gepast. En ja, wel heel leuk om te vertellen dat jouw moeder eigenlijk ook een beetje mijn moeder is. Op een bepaalde manier.
Ja.
Wat is jouw vroegste herinnering?
Oh, mijn eerste herinnering, dat is... Oh, ik weet nog wel zeker dat we zijn... Ik weet niet of dat mijn eerste herinnering was, maar dat we naar de oogarts gingen. Wij moesten dan op een gegeven moment zo speciale druppels, waardoor je ogen pupillen helemaal groot werden, zodat ze in je ogen konden kijken of zo. Ik kan me nog herinneren dat wij die druppels toen hadden en we konden eigenlijk helemaal geen hand meer voor ogen zien. Alles was onscherp en zo. En toen gingen we naar buiten en ik liep over een bankje heen. Ik had een gesprek met mijn moeder, maar ik wist niet zeker over wat het ook weer ging. Gewoon dat daar zijn en met z'n allen gewoon dat ik niet heel goed meer dingen kan zien. En dat ik best wel veel dingen om me heen hoorde en zo. Dat is volgens mij mijn eerste herinnering.
En je emotionele herinnering als het gaat om gevoel?
Ik heb op dit moment meer blije herinneringen dan verdrietige herinneringen. Daar ben ik wel blij mee.
Ja. Als je nadenkt over jezelf als kind. Het eerste gevoel wat je kan herinneren van... warmte, geborgenheid of thuis zijn. Kan je dat nog herinneren als het gaat om gevoel?
Ja, ik denk wel blijdschap. Omdat ze maar... Dat kwam omdat we bezig waren iets te doen buiten. Dus een speeltuintje of zo. Of binnen, dat kan ook. Knussen en gezelligheid is er ook nog eentje. Vooral in de wintertijd. Dus, geweldig. Ja.
Hey, want dit is wel... Kijk, als buitenstaander... Als ik kijk naar jullie gezin, die zien er als een heel warm, gelukkig gezin uit. Ik vraag me af hoe dat zo is gegroeid. Je komt biologisch uit een ander gezin. Als ik kijk naar jullie gezin, dan zien jullie er als een heel warm, fijn gezin uit. Gelukkig, harmonieus. Ja. Hoe is dat besef voor jou van, ja, je bent ergens anders geboren, maar dit is jouw gezin.
Cool. Ja. Ja, dat is ook wel heel raar. Als je erover na gaat denken, dan denk ik wel zo van... Veel mensen die ik ken, hebben gewoon... bij hun ouders hebben ze ook een gezin. Alleen, toch vind ik het altijd minder gezellig uitzien dan bij ons. Het klinkt misschien heel raar, maar dat zijn dan ouders die best wel veel op werk zijn. Of die zijn best wel veel... Komen ze net thuis als wij bijvoorbeeld afspreken met elkaar of zo. Dan komen ze net thuis. En dan zien ze er best wel druk uit. Dat bij mij eigenlijk nooit het geval is. Mijn moeder is gewoon altijd thuis hier. Dat vind ik wel fijn.
Ja.
Dus ja, soms dan denk ik er wel aan... hoe zou het zijn als ik toch nog bij mijn biologische vader... en biologische moeder zou zijn. Ik zit ook te denken aan... stel je voor, ze zouden wel... mij en mijn broer en andere broer kunnen opvoeden. En het zou gelukt zijn... Ziekte denken ze van, ja, dat zou ook wel gelukkig zijn, maar dan zou ik veel mensen die ik nu ken, zou ik niet gekend hebben. Zou ik niet, alles zou anders zijn. Of, ja, toch ben ik eigenlijk wel, ik ben echt wel heel blij dat ik nu hier goed zit. Omdat het ging gewoon niet goed thuis en de politie is erbij geschakeld en zo en alles. Dus ja, als ik er nu op terugkijk en ik krijg ook steeds meer mee van wat er nu aan de hand is... denk ik ook van, als ik nu nog bij mijn vader zou hebben geleefd en hij zou niet veranderd zijn, net zoals wat hij nu allemaal doet en zo, dan denk ik ook van, ik zou me niet echt veilig gevoeld hebben.
Meestal zie je dat kinderen wel gevoelens hebben of verlangens hebben om terug te gaan of in ieder geval nieuwsgierig zijn naar waar ze biologisch vandaan komen. Heb jij dat ook?
Nou, ik heb heel veel bezoekregelingen gehad met mijn vader. En aan het begin ook wel een beetje met mijn moeder. Ik heb ze eigenlijk wel redelijk leren kennen. Dus ik heb nooit echt gevraagd van... hey, ik heb niet het gevoel alsof ik ze niet ken. Ik ben nu wel steeds meer gaan bedenken van... misschien doen ze zich nu anders voor... dan dat ze echt zouden zijn. Vanwege een bezoekregeling. Dat is heel gezellig en zo. En je ziet eindelijk je zoon weer een keer voor een keer. Dus dan ga je natuurlijk aardig gedragen. En je gaat altijd blij doen. Dus je komt heel veel van die boze reacties... en van de reacties die achter blijdschap schuilen, zeg maar... die kom je niet tegen. Vooral niet op zo'n bezoekregeling die uiterlijk 2 uur duurt. Of 4 uur. Nee, 2 uur. Uiterlijk 2 uur duurt. Het is toch wel heel veel van je ouders dat je dan nog niet kent... Maar ik had wel zo'n gevoel van... ja, eigenlijk hoef ik niet heel veel meer te kennen. Want ik heb het hier gewoon goed. Dus dan heb ik ook niet het verlangen om terug te gaan... of echt gaan uitzoeken wie mijn echte vader nou is.
Ja. Hoe het op mij overkomt is dat je... als ik dat mag concluderen... dat wat je ziet van je vader... dat je weet dat dat 1 kant is van je vader. Hè? Dat hij blij is om jou te zien... en dat hij het gezellig wil maken en dat het fijn is... Maar je zegt, hè, de andere kant ken ik eigenlijk niet goed.
Nee.
Maar heb je ook geen behoefte aan dat je nu hier... Ja, dit is jouw thuis. Mag ik dat zo invullen voor jou?
Ja, zeker.
Heb je wel eens loyaliteitsconflict gevoeld? In andere woorden, kan jij tegelijkertijd warme gevoelens hebben... voor je biologische ouders en voor je moeder hier?
Ja... Ja, ik heb dat nu vanwege corona en zo zie ik mijn biologische ouders, of nou, biologische vader zie ik ook minder. Mijn moeder heb ik echt al heel lange tijd niet meer gezien. Dus het is, maar je raakt ook steeds meer van ze weggegroeid, zeg maar, een beetje uitgegroeid van ze. En als ze niet echt een onderdeel zijn van, als je niet echt een onderdeel zijn van je leven, dan krijgen ze maar 2 aparte levens. Eentje met je vader, met je biologische vader en eentje zonder. Zoals die met zonder, dan heb je allemaal vrienden en ik heb mijn moeder hier nu. En die mijn biologische vader, dan zit ik toch wel heel veel in de familie nog, zeg maar. Zoals mijn oud-tante, die is er ook nog altijd. Daar ben ik super blij mee. Want zij is altijd wel zorgzaam geweest nog naar ons. En zij is ook naar mijn vader en naar mijn oom. Is zij ook, zeg maar, een soort van, ik weet niet of dat ik het goed zeg. Maar wat ik opgevallen is dat ze een tweede moeder is geweest voor mijn vader en mijn oom. En ze is altijd nog wel ook zorgzaam voor ons. Daar ben ik nog wel blij mee. Dat ik nog wel zeker weet dat er iemand in mijn familie is die nog wel. Die ik zeker weet dat ik die altijd kan vertrouwen nog.
Die interesse heeft in jou?
Ja, die interesse heeft in mij. En niet alleen maar omdat ik zoon ben.
Ja. Mooi dat je wel, hè, dat je contact hebt ook met andere leden van je familie.
Ik ben wel blij dat er nog mensen zijn in mijn familie waarvan ik wel denk van dat ik dat wel familie kan noemen, zeg maar. Zoals, ja, dat ik er niet echt, zeg maar, ik weet zeker dat ik die niet echt kwijt ga raken of eruit ga groeien als ze interesse in me verliezen of zo, want ik weet dat dat niet gaat gebeuren.
Ben je nog boos op je vader? Ben je ooit boos geweest?
Ja, ik ben wel boos geweest. Dat heeft hij waarschijnlijk niet gemerkt. Het is toch altijd wel een beetje schokkend om te zien dat dat, zeg maar, nog wel steeds je vader is. Dus je hebt nog wel karaktereigenschappen van hem. Alleen, hij is zo anders dan dat jij bent.
Denk je dat je vader voor jou had kunnen zorgen?
Tja. Ik weet het niet heel zeker, want dingen over ons verleden zijn, zeg maar, weggegaan met de tijd. Zoals sommige dossiers hebben we nog wel. Daar staat wel alles in beschreven, maar dat is niet duidelijk wat erin staat, vind ik tenminste. Dus ik weet niet of het nou aan mijn moeder lag of aan mijn vader dat wij, zeg maar, dat ze geruzies hebben en dat wij, zeg maar, weg moesten. Dus ik kan niet met zekerheid zeggen of dat, stel je voor, het zou alleen mijn vader geweest zijn, of die dan nog wel voor ons had kunnen zorgen. Want ik vind nu ook wel dat hij dat niet goed zou kunnen, denk ik. Omdat er sommige dingen zijn die zijn niet vanzelfsprekend, zeg maar, bij hem. Dus ik denk niet dat het een goede situatie zou zijn geweest als ik nog, ook al is het alleen mijn vader geweest, dat het, zeg maar, dat ik daar nog zou zijn gebleven, dan zou ik waarschijnlijk, ik zou me niet echt thuis gevoelen hebben, dat ik zo zeg.
Nee. Ja, want hoe groot speelt die rol? Speelt dat een rol in jouw leven? Dat je dan, dat je achtergrond is of?
Nou, ik heb wel eens met mijn vrienden heb ik het erover gehad. En ik vertel mijn verhaal eigenlijk ook best wel open. Wat ik dan wel heel moeilijk vind, is dan nog, zeg maar, want dan kennen we elkaar gewoon als dat mijn moeder mijn biologische moeder ook is, zeg maar. En dan vertel ik dat het niet zo is. En dan heb ik altijd nog wel een beetje het gevaar dat ze anders naar me gaan kijken.
Doen ze dat dan ook, denk je? Of?
Nou, niet als er weer een paar dagen overheen zijn, dan weer wel, weet je. Want dan denken ze, oh, het is nog steeds gewoon, hij schept er niet over op, of hij is niet emotioneel gekwetst erover. Of, stel voor, dat zou wel het geval zijn, dan gaan ze zich waarschijnlijk anders gedragen naar mij, of om mij proberen te helpen, of om dat ze denken, oh, dat is een jongen die zo'n probleem heeft, daar heb ik liever geen contact mee. Daar heb ik altijd nog wel een beetje het gevaar van, is het wel handig om bij die persoon een hele verhaal open te leggen? Maar meestal doe ik het wel. Want ik denk dat is wel, dat versterkt de vriendschap wel een beetje, als je elkaar echt goed kent, echt de verhalen, wat iemand mee heeft gemaakt en wat er aan de hand is. En ook wat ze van je kunnen verwachten. Bijvoorbeeld als je je dag niet hebt, dan is er dus een kans dat het zou kunnen komen doordat ik, dat mijn vader iets heeft uitgesproken of zo. En dat weten ze dan ook. Ik denk, het is gebeurd. Ik kan er niks meer aan doen.
Ja.
Dus dan vind ik het beter om het dan ook te vertellen wat er gebeurd is. Of van wat ik meegekregen heb. Want ik kan me echt helemaal niks meer herinneren van hoe het daar thuis was.
Hè? Ja. Dat was echt heel jong.
Beter dat ik het dan ga vertellen dan dat ze. Het is toch wel dat ik me dan niet voordoe als iemand anders. Dat ik, zeg maar, ook nog een beetje laat zien van, hé, mijn leven is niet altijd zo geweest als dat het nu is. Dat is niet altijd zo. Ik vind dat mijn leven nu eigenlijk wel perfect is. Dan dat het ooit was. En daar ben ik super blij mee. En ik hoop dat het ook zo blijft.
Dan ben je daar wel eens bang voor? Dat verandert?
Nou, ik denk wel, hoe zou het zijn als ik, zeg maar, 18 ben en de voogdij gaat weg van jeugdzorg en er wordt minder maatregelen gesteld aan mijn vader of de rest van mijn familie. Dan kunnen ze me oneindig bezoeken, zeg maar. En ik zit wel te denken straks als ik een eigen huis heb. Ja, en ik ben, zeg maar, meer kwetsbaar. Dat hij dan makkelijker binnen kan komen in mijn persoonlijke leven. Wat ik eigenlijk nu liever niet heb. Misschien later dat ik ooit nog wel mijn gedachten ga veranderen of zo. Maar aangezien ik nog niet klaar ben om mijzelf, zeg maar, echt te verdedigen tegen mijn eigen vader. Dat ik niet echt een, ja, dit klinkt misschien een beetje heel raar om te zeggen, maar ik wil liever nog niet dat hij echt een onderdeel van mijn persoonlijke leven gaat worden. Hij kan er wel iemand zijn die ik ken en ooit een keer iets mee gaat doen, maar niet dat hij dicht bij mijn vrienden gaat komen of dicht bij mijn toekomstige gezin. Want ik denk dat dat wel schadelijk kan zijn, aangezien het nu niet heel goed gaat.
Ja.
En dat het vroeger ook niet heel goed ging. Dus ik denk niet dat er in de toekomst veel gaat veranderen waardoor het dan wel goed gaat. Of er moet echt iets heel groots veranderen.
Dus jij bent eigenlijk wel een voorstander dat die bescherming vanuit pleegzorg nog een tijdje wat langer doorgaat.
Ja, in ieder geval totdat je zeg maar aangeeft dat je er klaar voor bent, kun je het zeg maar eerder laten stoppen. Want het kan soms wel dat ze voor dingen toestemming moeten geven waar je eigenlijk zelf ook wel toestemming voor kan geven. En dan denk je van ja, maar dat kan ik zelf ook wel. Maar omdat de ouderlijke rechten dan nog bij je vader zijn, moet de jeugdzorg dat dan doen en kun jij dat niet meer doen. Dus geef je grenzen aan en dat soort dingen.
Ja, maar je maakt wel een terecht punt. Je bent natuurlijk niks voor niks uit huis geplaatst toen de tijd.
Ja.
En natuurlijk ben je nu bijna 16 jaar verder. Maar als daar in die tussentijd de situatie is natuurlijk een heleboel gebeurd en we veranderen allemaal. Maar als daar onvoldoende verandering heeft plaatsgevonden, zit jij straks wel met familierelaties waar je tot nu toe ja een beperkt mee te maken hebt gehad, hè, door middel van een bezoekersregeling alleen. Natuurlijk afspraken en regels over communiceren met elkaar en hoe dat allemaal wel of niet mag of wel of niet gaat.
Ja.
Maar dat moet je straks wel alleen doen. Of tenminste, hè, je moeder is er natuurlijk, ja. Maar ja, er komt natuurlijk een punt waarbij jij en je vader zonder inmenging van anderen wel tegenover elkaar komen te staan. En goh, wat gaan wij nu doen met deze relatie?
Ja, want ik denk, ik heb wel zeker zo'n gevoel dat hij gaat denken van, oh mooi, nu is hij 18, kan hij mooi bij mij gaan wonen weer en onderdeel van mijn leven worden en zo. Op zich, ik snap zijn idee wel, want hij is wel zijn kinderen kwijtgeraakt. Mm-hmm. Ook al is dat door zijn eigen acties geweest. Ik denk ook van, eigen acties hebben wel gevolgen. Ook al zijn die gevolgen niet heel duidelijk aan het begin. We zijn nu wel 16 jaar verder en hij heeft me ongeveer 15 en driekwart jaar niet zeg maar thuis gehad. Zou ik zeggen, is niet mijn fout. Dus ik denk wel dat hij dat dan heel graag weer proberen goed te maken of zo, door dan zeg maar allemaal dingen te gaan voorstellen of allemaal dingen te gaan doen. Maar ik heb zeg maar nu wel geleerd om te leven zonder mijn biologische vader. En ik vind dat ik dat best wel goed gedaan heb. Dus om hem dan opeens weer terug in mijn leven te krijgen, dat is dan weer een heel ander verhaal. Omdat ze maar weer, het lijkt me ook moeilijk om ze maar een grens te geven, want het blijft nog steeds je vader. En ik denk, zeg wat zo, als ik in die situatie kom van ik raak mijn kinderen kwijt, dan wil ik ze natuurlijk ook heel graag zien. Maar ik weet natuurlijk niet of mijn kinderen dat nog wel willen. Zeg maar, ik zou het heus niet erg vinden om hem weer een paar keer per maand te gaan zien of zo. Of een keer met hem te gaan in een restaurant of zo, iets te gaan eten. Maar ik denk echt fulltime, elke dag weer wat doen. Ik weet niet of het dan weer misgaat, zeg maar. Dat het dan weer gevolgen kan hebben.
Ja, jullie relatie heeft natuurlijk ook door de jaren heen best wel wat meegemaakt.
Ja.
Breuk in vertrouwen, als ik dat zo mag voor jou in mag vullen.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, en je bent natuurlijk nog groeiende, hè, na die volwassenheid. En ook de vorming over wie je vader is en wat jij daar dan van vindt. En ja, daar zit je eigenlijk nog midden in, dat proces.
Ja.
Wie zegt dat jij op 18-jarige leeftijd daar dan wel klaar voor bent om...
Ik kom steeds meer over hem te weten. En uiteindelijk, als ik heel veel over hem weet, kan ik eigenlijk mijn eigen inzicht erop hebben en kijken wat ik ervan vind.
Jouw moeder vertelde mij ook dat het haar... zij streeft ernaar om zo kleurloos mogelijk. Ze vertelde ook van, nou, dat ze geleerd had om jou de informatie te vertellen waar je om vroeg. Wilde daar ook geen doekjes omheen winden. En gewoon eerlijk en transparant zijn daarin. Ja. Heb jij dat ook altijd zo ervaren?
Ja. Ik heb wel, toen ik nog heel jong was, zit je in van die fase dat je allemaal dingen gaat vragen over waarom dit en waarom dat. Sommige dingen heeft ze wel op een andere manier uitgelegd dan later nog. Want toen was ik nog niet oud genoeg om het te begrijpen van waarom zou die zoiets doen. Of waarom zou die zo denken. Want dan ben je nog op een leeftijd dat je best wel met jezelf gefocust bent. En dan zie je eigenlijk niet waarom mensen anders denken dan jij.
Ja, nu zie je dat beter, maar nu zie je dus ook dat ze jou ook als kind heeft willen beschermen, hè, voor al die dingen waar jij aan blootgesteld wordt.
Ja, ik denk ook dat het ze maar wel, dat heeft ook weer een gevoel gegeven van veiligheid. Dat mijn moeder nog altijd tussen de barrières stond, tussen vroeger en nu, zeg maar. Dat ze er altijd nog voor heeft gezorgd dat mijn vroegere gebeurtenissen niet opnieuw gekomen is. En dat ik gewoon beschermd ben tegen van alles en nog wat. Wat mijn vader, mijn biologische vader of wat andere mensen uit mijn familie wel hadden kunnen doen. En ze heeft ook best wel veel gevoelige informatie. Heeft ze nog wel ook voor mij gefilterd en beschermd, zeg maar. Stel je voor, mijn vader had iets gedaan waar ik heel erg boos of verdrietig over zou worden, had ze dat op een andere manier overgebracht, zodat het minder impact zou hebben op mijn leven. En dat heeft mij geholpen om meer gehecht te zijn aan mijn moeder. Dat ik weet dat er iemand voor mij beschermt en dat er iemand is die, waarvan ik altijd op kan vertrouwen dat ze de waarheid spreekt en dat ik, zeg maar, wel antwoorden krijg waarop ik gevraagd heb. Ook al is dat dan gefilterd, zodat ik minder persoonlijke problemen ermee zou kunnen krijgen.
Helemaal even terug te gaan naar toen jij hier bij jouw moeder kwam met jouw broer. Wat deed jouw moeder precies? We hebben natuurlijk over wat nodigt uit tot relatie. Kun je vertellen, wat deed jouw moeder precies waardoor jij je welkom voelde?
Ja, ik denk wel altijd het gevoel geven dat er iemand achter je staat. Dat, zeg maar, welke keuze je ook maakt, dat er, zeg maar, iemand is die op jou vertrouwt. En denkt dat je de goede keuze maakt. Altijd, zeg maar, openhartigheid gegeven hebben. Dat ze, zeg maar, als ik een fout maakte, dat het meestal altijd wel weer vergeven werd, zeg maar. En dat mij het gevoel geven dat ik er toe doe, dat ik er besta, dat ik er ben. En dat ik er altijd zal zijn. Ze heeft mij geholpen om, zeg maar, die deur te openen van, hey, ik ben er wel en ik kan ook wat laten zien van mezelf. Daar ben ik zelf heel blij mee, want het helpt bijvoorbeeld bij school, bij vrienden maken of baan solliciteren van dat je er, zeg maar, echt staat. En dat je niet denkt van, oh, nu gaat het gebeuren, weet je wel.
En hoe deed ze dat dan? Ja, kun je een voorbeeld geven?
Ja, ze heeft bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld een slechte keuze maak, dan heeft ze me gezegd van waarom het slecht was. En niet dat het alleen maar slecht is. Maar gewoon, ze heeft me uitgelegd van, hey, dat is niet, is bijvoorbeeld heel kwetsend voor mensen. Dat kan gevolgen hebben. En je kan, dat heeft ze natuurlijk wel kinderlijk tegen mij verteld, omdat ik niet alles kon verstaan nog. Of kon begrijpen. Ja, zoals ik al zei, ze heeft gezegd waarom dingen zo gebeuren. En ze heeft ook heel veel geduld gehad met mij voordat ik het begreep.
Wat maakt nou dat jij, dat dit jouw thuis is?
Ja, het is toch altijd wel de gezelligheid, vind ik echt super fijn. Vooral in de winter.
Ja, dat zei je al. De winter, ja, dat is echt gezellig bij jullie, hoor. Ik moet toch ook bij jullie zijn in de winter.
Het is toch wel de gezelligheid en het gevoel geven van dat ik er gewoon ben. Dat mijn moeder mij accepteert. En dat bijvoorbeeld dat ik hier gewoon op de bank kan zitten liggen. Dat ik niet over het hoofd gekeken word. Dat er altijd naar me geluisterd wordt. En dat ik, zeg maar, dat ik echt het gevoel heb alsof ik hier ben, zeg maar. Dat ik, zeg maar, altijd, ik hoef niet op mijn woorden te letten omdat ik hier thuis ben. En ik hoef niet op mijn daden te letten omdat ik hier thuis ben. Soms dan denk ik wel zo van, oh, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Ook thuis, weet je. Maar dan heb ik gewoon mijn dag niet. Zit ik niet lekker in mijn vel. En meestal is dat ook gewoon, binnen 2 minuten is het weer opgelost. En dat vind ik ook heel fijn. Dat geeft me ook een thuisgevoel. Omdat ik hier, zeg maar, alles wat, zeg maar, eigenlijk fout is, dat wordt binnen 2 minuten opgelost. En dan is het weer goed. En dan denk je weer van, nou ja, dat hebben we wel even goed opgelost, weet je.
Het geeft, weet je, dan, is dat ook iets wat jou zekerheid geeft? Dat je weet dat het altijd goed komt?
Ja, zeker. Zeker. Ik zit altijd te denken van, sommige plekken weet ik niet zeker of het dan wel helemaal goed gaat, of dat alles, zeg maar, wel prima is. En dan ga ik, vooral als het stil is, dan ga ik naar mensen vragen, hey, gaat het wel helemaal goed met je? Dan heb ik gewoon zo'n gevoel in mijn lijf dat het gewoon, dat er iets is. Weet je? Dus vraag ik, is er iets of gaat het wel goed met je? En dat heb ik thuis minder. Ik heb het ook wel gehad, heb ik nog steeds wel een beetje. Vooral als het echt heel stil is. Als ik denk van, hier klopt iets niet. Dat is waarschijnlijk nog steeds met mijn verleden te maken. Want dat ik nog steeds wel het gevoel heb van dat ik mensen moet helpen altijd. Dat ik altijd, zeg maar, voor mensen iets moet doen wat hun beter kan helpen. Zodat ze minder snel boos op me worden. En dan ook minder snel, dit is wel heel extreem hoor, maar minder snel gaan denken van, ik verplaats je naar een ander huis. Of je bent niet meer een vriendengroep van ons, omdat je niet meer mensen probeert te helpen. En dat heb ik hier thuis, heb ik dat bijna niet. Ik heb wel een soort van, soms het gevoel van dat er iets mis kan gaan. Maar ik zit meestal zit ik hier gewoon in de bank op de hangmat. zit ik gewoon lekker mijn ding te doen. En dan zie ik wel hoe het loopt.
Want heb je het wel eens bont gemaakt?
Oh ja, ja, ik heb één keer, één keer voor school had ik zo'n, toen zat ik nog op de basisschool, hadden we zo'n huiswerk met allemaal sommetjes gekregen, deelsommetjes. Ik kan me heel goed herinneren nog. Toen had ik in de avond geen zin om de sommetjes te maken. En in de ochtend, toen we naar school moesten, toen heb je echt mijn moeder gezegd, we hadden nog huiswerk voor vandaag. En ze zei ze van, maar dat had je, dus gisteravond iemand naar ons gebeld en die heeft gezegd of we dat blaadje hadden. En toen heb je gezegd nee. En toen kwam ik erachter van, oh shit. Toen is ze denk ik ook aardig pissig geweest. En toen had ik gedacht van, dat moet ik nooit meer doen.
Ja, want hoe was dat, hoe is dat voor jou? Het idee dat jouw moeder boos op je is?
Het heeft wel een grote impact. Omdat ik nu weet wat echt boosheid betekent. Ben ik wel altijd bang dat het net iets te ver gaat. En dan dat ik minder waardig word. Of dat ik zeg maar iets, dat er iets is dat ik het niet goed, meer goed kan maken. Dit verhaal met de sommen, dat is wel goed gekomen uiteindelijk. Maar ja, vooral ook als iemand echt boos op me is, dan probeer ik me ook helemaal te verontschuldigen en zo. En dan denk ik ook van, oh sorry. Maar gelukkig is nog niemand echt boos op mij geweest. Dus ook bij mijn thuissituatie. Ik weet wel zeker dat het niet echt boosheid naar mij gericht was. Maar er was gewoon naar elkaar boosheid. En dat heeft mij, ja, ik denk haast wel trauma's opgeleverd. Dat het zeg maar, boosheid is iets slechts. Dat moet meteen goed gemaakt worden. Anders dan kan het naar de verschillende dingen komen. Zoals dus ook weggeplaatst worden van je gezin. Dat was, ik weet wel zeker dat dat niet altijd naar mij toegericht was. Want ik was maar een baby. Het, waarschijnlijk werden ze wel boos omdat ik ben gaan huilen of zo. Of dat soort dingen. Maar het was meer naar elkaar toe. Omdat ze frustratie bij het ouderschap hadden waarschijnlijk.
Want schreeuwen. Hoe is dat nu? Kan jouw relatie met jouw moeder boosheid aan?
Ja, nu wel.
Ja?
Ja, ik heb nog wel, zeg maar, ik ben echt al heel lang niet meer boos geweest op mijn moeder. Vroeger had ik dat wel meer. Ik had vroeger ook meer woede aanvallen dan nu. Ik ben nu in de geloofde fase van even van, het is wel rustig. Ik kan nu weer gewoon dingen doen, zeg maar. Dat ik al die tijd tot nu, nu besef ik me van, hey, ik hoef eigenlijk helemaal niet zo op mijn hoede te zijn. Want het is, zeg maar, ik heb het altijd wel gehad dat ik nog steeds een beetje, vooral als iemand boos werd, dat ik denk van, oh, hier gaan we, weet je wel. Dan helemaal vastkrampen of als ik harde geluiden hoor, dan zit ik ook helemaal van, oh, ik heb dat nog steeds wel hoor. Als ik harde geluiden hoor, dan denk ik van, ik wil hier liever weg, weet je. Daarom kan ik ook niet tegen als mensen me laten schrikken. Ja, maar ik heb nu zomaar, ik ben al heel lang niet meer boos geweest op mijn moeder. En daar ben ik ook wel blij mee.
Maar als je boos bent?
Als ik boos ben, dan weet ik wel dat het kan.
Dat het goed komt.
Dat het goed komt, ja. Want ja, dat heb ik wel eens gehad. En dan zeggen we beide sorry tegen elkaar. En dan gaan we weer verder met leven.
Ja, want dat is ook verbinding. Als je weet dat je thuis bent. En je weet dat je helemaal oké bent zoals je bent. Dan weet je ook dat daar alles wat daarbij hoort. Hè, ook je emoties en je verdriet, je frustraties. Dan is daar ook ruimte voor. Hè? Dan voel je daar ook zekerheid in dat de relatie niet zal verbreken. Hè? Of dat je moeder je niet in één keer niet meer leuk vindt. Of dat je niet meer oké bent samen.
Ja. Ja, dat is zeker zo.
Maar dat voel je thuis?
Ik voel me thuis, voel ik me echt thuis. Dus echt, ik vind het wel jammer dat niet iedereen dat kan ervaren. Dat het zo gewoon is thuis. Dat je jezelf bent en dat je niet hoeft je gevoelens te onderdrukken omdat je weet dat het niet goed gaat. Of stil te blijven zijn. Of juist heel veel woede aanvallen hebben. Omdat ze maar, omdat thuis niet lekker zit.
Ja. Ik denk dat je dat niet kan thuis.
Nee, precies. Dat je dat niet, ja, dat je dat niet kan thuis. Dus dan doe je dat ergens anders. En ik denk ook dat heel veel kinderen die nu op school niet goede cijfers halen. Of heel erg woede aanvallen hebben. Of dat soort dingen. Dat er iets thuis is gebeurd. Waardoor ze dat niet thuis kunnen uiten. En het ook niet kunnen oplossen. Want ik heb het gevoel, vooral als je een jongere bent, maar echt een kind, dat je dat met je ouders moet oplossen, want zij zijn degene die het dichtst bij jou staan. En dat je dat heel moeilijk met iemand anders kan oplossen. En als dat thuis niet kan, dan stapelt het zich op en stapelt zich op. En dan kom je op een gegeven moment ergens anders op school of zo. En als iets verkeerd gaat, dan barst het los. En het is heel moeilijk om het dan weer te repareren. Want je bent niet de ouders van het kind. Je weet niet hoe het zich gedraagt onder normale omstandigheden. Je kan ook eigenlijk niet heel veel. Want het komt minder goed aan, omdat je niet... kinderen hebben meestal van... Oh, ouders die zijn zo... Ze weten heel veel. En dan kan ik ook met al mijn vragen kan ik naar mijn ouders toe en zo. Maar dat hebben ze bij vreemdelingen hebben ze dat niet. Dus als je dan zeg maar een kind probeert te helpen... wat je niet goed kent en wat jou niet goed kent... dat zit heel erg moeilijk.
Nou, ik vind het wel heel indrukwekkend. Jouw inzicht wat je hier neerlegt. Omdat sommige mensen moeten daarvoor naar school, hè, om dit te leren. Maar... Ja, je veiligheid hoort thuis te liggen, hè? Niet bij je leeftijdsgenoten.
Ja.
Dat, wat hebben die jou te bieden? Hè? Dat is wel iets wat de samenleving veel denkt, hè? Dat je leeftijdsgenoten zijn heel belangrijk voor je. Ik denk dat vriendschap ook heel belangrijk is voor je.
Ja, het is sowieso heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat er mensen om je heen zijn waarop je kan vertrouwen.
Maar je veilige haven hoort thuis te zijn. Dat weet jij als geen ander.
Ja, precies. Daarom ben ik ook zo blij dat mijn moeder eigenlijk altijd thuis is. Met haar is het gewoon veilig. Dan... In het huis ook. Stel voor, ik zou een pleegkind zijn en ik zou er niet elke dag zien. Of ze heeft van werk tot 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dan ben ik wel een pleegkind, maar dan kan ik niet geholpen worden omdat er niet heel erg veel... ik ben niet bij mijn moeder en ik ben niet bij mijn vader als ik dat heb dan. Ze zijn er niet en dan kun je eigenlijk ook niet... echt geliefd worden voelen door mensen omdat ze niet de kans kunnen bieden om jou... die liefde te geven die je dan nodig hebt.
Ja, hoe zou dat zijn als je... Kun je daarin verplaatsen met jouw achtergrond? Hoe zou dat zijn als je deze veilige haven niet zou hebben? He, voor hoe is dat voor pleegkinderen die dat niet zo ervaren?
Ik denk dat ik me heel erg af zou sluiten naar mensen die me persoonlijk proberen te raken. Dat ik mezelf, zeg maar, dat ik moet leren overleven, zoals ze dat noemen... Dat ik me echt heel moeilijk open kan, liefde binnen kan laten voor mensen. Dus dat het eigenlijk een spiraal wordt naar beneden. Dus als je dan ouder bent, zoals 18 jaar of zo, dan heb je eigenlijk niet echt veel liefde ervaard. Dus dan weet je ook niet hoe je het moet geven. Want ik denk dat je eerst liefde moet ervaren en echt voelen hoe het voelt, voordat je het kunt gaan geven aan andere mensen. Dus als je dan ouder wordt en je hebt kinderen, dan kan het zo weer gebeuren dat die ook uit huis geplaatst worden, omdat je ze geen liefde kan geven. Of omdat je niet beter weet, omdat het nooit naar jou toe gebeurd is.
Jij kwam uit een biologisch gezin met 3 kinderen. Je hebt een tweelingbroer. Maar je hebt nog een broer.
Ja.
Die is wat ouder dan jou.
Ja.
Ja. Die heeft een heel ander weg, een heel ander pad gehad, hè?
Ja, hij is... Omdat hij ouder was dan ons, heeft hij langer met onze ouders doorgenomen. Dus hij heeft zichzelf al meer afgezet op die situatie. Van alweer wat... Hij is begonnen met zichzelf... dicht te zetten voor die levenssituatie.
Ja, wat bedoel je daarmee, dichtzetten?
Ja, dat hij zichzelf aanpast aan de situatie waarin hij zich bevindt... met de ouders die altijd tegen elkaar schreeuwen. En als hij dan iets zegt, dat er dan ook kans is dat er naar hem geschreeuwd wordt. En dat hij dan alweer die lading op zich krijgt. Dus dan zegt hij beter niks. En dan gaat hij zijn woorden inhouden en dan gaat hij zich helemaal dichtzetten. Misschien wel in een hoekje ergens zetten, zodat hij niet gezien wordt... Hij is daar al wat langer mee opgegroeid dan wij. Maar als hij daar al mee opgegroeid is... dan is het moeilijker voor hem om dat los te laten. Daarom ben ik ook heel blij dat wij eigenlijk bijna direct weggehaald zijn. Omdat we dan niet moeite hebben met dingen loslaten. Maar hij heeft dat dus wel gehad. En toen is hij verplaatst naar een ander huis. En daar heeft hij moeite gehad met acceptatie. En met zichzelf laten zien... met zichzelf zijn, zeg maar. Toen is hij weer verplaatst naar een ander huis. En hij is best wel vaak naar andere plekken gegaan. Dus hij heeft zichzelf meer moeten aanpassen aan elke plek waarin hij geweest is. En ook elke keer weer het gevoel van... ik kan hier zo weer weggeplaatst worden. Ik kan hier zo weer naar een ander huis geplaatst worden. Dus hij heeft nooit echt een persoonlijke bond met iemand opgebouwd... of persoonlijke band. Omdat hij weet dat het zo weer weggehaald kan worden en het weer breekt. Elke keer als je een persoonlijke band breekt, dan wordt er een stukje van jezelf... gehaald, zeg maar. En hij heeft zichzelf afgesloten op die persoonlijke band, zodat hij zichzelf nog een beetje kan redden. En dat heeft zich uiteindelijk geleid doordat hij zich niet voordoet aan zichzelf, maar als iemand anders. Ik denk dat het heel erg onbewust is. En als ik hem er nu mee ga confronteren, dat hij dan heel erg denkt van, waar heb jij het nou over, weet je wel? Dat is iets wat altijd onbewust gebeurt. Zoals als iemand je vertrouwen breekt, dan ben je onbewust ook echt veel voorzichtiger met die persoon. En dat doe je niet met opzet. Soms doe je het met opzet, omdat je weet dat het gewoon niet een goed persoon is. Maar als je niet weet dat het, als het een goed persoon is, dan doe je onbewust nog steeds afstand van die persoon. En hij heeft dat dus onbewust met zichzelf helemaal afsluiten van de rest. Zich voordoen als iemand anders. Dat vind ik wel heel jammer voor hem. Want dat hij niet zomaar zichzelf kan zijn. Ik vind het wel heel mooi om mijzelf te zijn, zeg maar. En met alles wat ik doe. En als dat niet zo is, dan ja. Het is heel, lijkt me heel moeilijk voor hem.
Ja, hij heeft zich heel anders ontwikkeld dan jullie twee, hè?
Ja.
Hij heeft veel uitdagingen.
Ja.
Identiteitsproblemen.
Ja.
Ja. Ja. Jullie zijn uit één nest gekomen en doordat hij in een ander gezin terechtgekomen is, of dat hij niet zo ontvankelijk was voor contact, voor relatie.
Ja.
Wat doet dat met jou?
Ja, ik vind het, omdat hij zich gedraagt als iemand anders, heb ik ook minder behoefte aan echt contact met hem, omdat ik niet binnenkom bij hem. Dat is waarschijnlijk een van zijn afweermechanismes, als ik dat zo noem.
Nee, dus geen mogelijkheid, geen ontvankelijkheid, zeg maar.
Nee, precies.
Nee. Maar je ziet het wel. Want je zegt van, ik ken hem niet, maar je ziet het wel. Dus ergens ken je hem wel, hè, want je ziet dat hij niet zichzelf is. Je ziet dat het een beschermingsschilletje is, hè, wat hij om zich heen heeft.
Ja.
Ja. Ik vind het heel bijzonder om om jullie gezin zo te zien en te kijken waar jullie... Dat zei ik ook tegen je moeder, hoe jullie hier doorheen gefietst zijn samen. Alle tegenslagen, maar ook alle vreugdevolle dingen.
Ja.
En hoe samen jullie gebleven zijn, hè, door alles heen. Als jij nou te maken zou krijgen of hier aan tafel zou zitten met een pleegkind dat net uit huis geplaatst is en bij een nieuw gezin terechtkomt, ja, wat zou je dan tegen dat kind zeggen?
Ik zou zeggen,
wat zou je hem willen meegeven?
Dat hij open moet zijn, open kan zijn voor dingen die hem gaan helpen door het leven heen. Zoals altijd hulp vragen wanneer dat nodig is. Sommige mensen die doen dat niet. Want dat is nog steeds persoonlijke interactie. En dan laat je zien dat je kwetsbaar bent omdat je het niet zelf kan. Dus ik denk nog steeds echt vragen om hulp als dat nodig is. Het maakt niet uit met huiswerk, met wat dan ook, alles. En probeer zeg maar met die persoon, de persoon die het meest in jouw leven is, probeer daarmee een band op te bouwen. Want dat gaat je echt helpen met alles wat je, alle tegenslagen die je hebt. Met die band. Het is eigenlijk altijd weer een oplaadpunt voor dingen die er nog gaan komen. Dus stel je voor, je bent echt heel erg gekwetst en met die persoon een band. Dan kan die jou helpen om kwetsing de volgende keer te voorkomen en deze op te heffen naar een beter bestaan.
Als hier een pleegouder aan tafel zou zitten, wat zou je tegen die ouder willen zeggen? Wat zou je die ouder willen meegeven?
Dat ze niet moeten opgeven. Het kan best wel moeilijk zijn om echt door te komen tot iemand en echt dat persoon te helpen. Je hebt ervoor gekozen. En soms dan kan het heel erg moeilijk worden. Maar soms, als je echt door blijft gaan en echt goede intenties hebt en altijd klaar wil staan en altijd klaar staat voor die persoon, denk ik wel dat op een gegeven moment langzaam maar zeker komt er wel echt een goede relatie tussen jullie. Dat alleen al het gevoel geven dat de persoon altijd al terug kan vallen op de pleegmoeder of pleegvader, of beide zelfs, dat kan al heel veel zekerheid bieden in wat het bestaan nog kan geven en wat het nog, dat je er niet alleen voor staat. Want ik denk dat dat een heel groot probleem is met kinderen, dat ze denken dat ze er alleen voor staan. Vooral als ze niet met hun broers of zussen meegegaan zijn naar een ander huis. Want dan staan ze er letterlijk helemaal alleen voor. En het is als pleegouder dan de taak om die te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat je nog altijd iemand hebt waarop je kan vertrouwen, die je kan helpen, vind ik heel belangrijk. Maar de makkelijke weg is natuurlijk om te zeggen van, dit gaat er niet worden. Hij moet maar naar een ander huis. probeer, geef het alles wat je hebt. Natuurlijk kan het niet altijd zo zijn. Natuurlijk is er wel altijd een... Als het echt niet lukt of als er echt geen dingen zijn. Probeer wel zoveel mogelijk, zeg maar...
Ja, samen.
Samen.
Tot slot, wat ik heel mooi vond in het gesprekje wat we de podcast hadden... is dat jij zei tegen mij... Dat was wel even een besef wat ik kreeg door jou. En dat wist ik natuurlijk al wel. Maar het was heel mooi om dat uit jouw mond te horen. Jij sprak over afhankelijkheid. Jij sprak over dat je als pleegkind zo ontzettend afhankelijk bent.
Ja.
En dat is natuurlijk ieder kind, hè, is afhankelijk van de ouder. Maar ik vond in dit opzicht, en daarmee herinner ik me ook even woorden die jouw moeder vertelde in het interview, hè, van dat zij zich realiseerde, het moet hier gebeuren, het moet hier lukken. Ik ben de oplossing voor deze kinderen.
Ja.
Dat sluit zo mooi aan over wat jij vertelde over die afhankelijkheid. Van wees je bewust. Jij hebt ook geen keuze gehad, hè, dat zei je ook. Je hebt gewoon, zo jong als dat je was, je had geen keuze. En daarin ben je ontzettend afhankelijk van wat andere mensen beslissen over jou, maar ook afhankelijk van de zorg van zo'n nieuw gezin.
Ja.
En dat is wat ik eigenlijk wel van deze podcast wil meegeven aan de luisteraars. Van wees je bewust van de afhankelijkheid van dit kind van jou. Ook al zie je een heel ander gezicht van dit kind, wat jij al heel mooi in deze podcast zei, hè, over die muurtjes, over die beschermingsmuurtjes. Ook al is dat wat je ziet, realiseer je dat het kind afhankelijk is van jou.
Ja, het komt er niet zelf uit.
Nee, het komt er niet zelf uit, nee.
Nee.
Maar het is wel zo.
Ja.
Ja. Heel mooi. Dankjewel voor het delen van jouw ervaring.
Ja, ik vond het een leuke uitdaging ook. Vooral omdat het zo'n gevoelig onderwerp is voor sommigen. Voor mij is het wel... En ik kan er open over zijn. En ik vind het ook fijn om erover te hebben, maar... Ja, het is nog steeds, het kan nog steeds gevoelig zijn voor mensen. En dat...
Ik merk ook echt aan jou dat het is onderdeel van wie jij bent. Hè? Je hebt het al geaccepteerd als onderdeel van jouw leven. En dat is gewoon jouw levensverhaal.
Ja.
En dat maakt denk ik ook dat jij daar dat je daar goed over kan praten. Vond je dit nou interessant? Of misschien heb je wel een vraag? Of wil je gewoon meer over mij weten? Kijk dan even op mijn website www.evelinevanwinden.nl. En Eveline is met een Y. Doen hoor!